Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse perziksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap.
Feit is dat je in een crisis als deze met 50% van de kennis 100% van de besluiten moet nemen. En de gevolgen daarvan dus ook moet dragen.
We hoorden hier Mark Rutte, onze minister-president die op 12 maart, de dag dat Nederland in lockdown ging, iets zei dat me sindsdien is bijgebleven. Met 50% van de kennis worden 100% van de besluiten genomen. En daar had hij natuurlijk een punt. Het coronavirus was nieuw en we leerden er steeds meer dingen over. Sindsdien is er meer bekend geworden en tegelijkertijd is er nog steeds veel onduidelijk. En ondertussen willen we allemaal antwoorden. We raken misschien zelfs een beetje ongeduldig. We kijken mee met de wetenschap in uitvoering en die wetenschap die voelt ook dat er wordt meegekeken. Vandaag is een goed moment, ook al is de pandemie nog niet voorbij en zitten we nog eventjes met het coronavirus, om alvast een beetje terug te kijken op dat eerste half jaar coronavirus. En te kijken wat die wetenschap allemaal heeft gedaan en uitgevoerd sinds die tijd. En daarom ben ik heel blij dat vandaag hier zit Nicky Korteweg, medisch redacteur.
Ja, hoi Lucas.
Dat is eventjes geleden dat we elkaar in levende lijf hebben gezien.
Zeker, ja. Ik ben heel blij dat ik hier weer op 1,5 meter naast jou in de studio kan zitten.
Ja, precies. 12 maart was het moment dat Nederland in lockdown ging. Ook dat het moment dat daarna zijn de NRC-redacteuren eigenlijk niet meer in grote getale op de redactie geweest.
Nee, allemaal uitgevlogen naar ons eigen
thuiskantoortje.
Ja.
Dat moment, 12 maart, was jij natuurlijk al volop bezig met het coronavirus en erover te schrijven, neem ik aan.
Ja, toen waren we er wel een beetje over aan het schrijven, maar eigenlijk vanaf dat moment heb ik alleen nog maar over het coronavirus geschreven.
Ja. En omdat ons studiootje bij NRC nu eenmaal niet riant groot is, zit Sander Voormolen in zijn thuiskantoor. Hoi Sander.
Ja, ik zit nog steeds opgehokt op zolder. Maar zo gaat
jij
het
mag
ook.
Vast ook wel een keertje weer naar de redactie komen.
Ja, ik ben al een keer geweest, maar één keer en... Ja, structureel, dat gaat nog
en,
niet.
En als jij een beetje alvast, want we gaan nog veel meer terugblikken deze aflevering op de afgelopen tijd. Maar wat herinner jij nog van dat moment van die persconferentie, als je daar aan terugdenkt?
Nou, ik was een paar dagen daarvoor jarig en toen dacht ik al, dit moet ik niet doen. Dus ik heb heel veel mensen afgebeld van helaas, mijn verjaardag gaat niet door. En toen kreeg ik ook reacties van mensen van, dat ze eigenlijk wel blij waren dat ik zei van het gaat niet door. Want iedereen voelde wel dat het niet helemaal in orde was.
Het was precies die week eigenlijk dat het duidelijk was het coronavirus is in Nederland. En het gaat echt heel erg hard met het aantal besmettingen. Maar er waren nog niet heel veel maatregelen afgekondigd van bovenaf. Dat moest nog komen.
Ja, precies. Ja, ja, want op 9 maart gingen we geen handen meer schudden. En dat was al moeilijk genoeg voor de minister-president.
Ja, en nou ja, die eerste weken van maart, daarin gebeurde inderdaad heel erg veel. Het was ook op 11 maart dat Tedros, de voorzitter van de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, een pandemie afkondigde.
WHO has been assessing this outbreak around the clock. And we're deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming levels of inaction. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic.
Ja, we hoorden daar dus inderdaad Tedros met de officiële aankondiging. Het is een pandemie. En dat woord pandemie dat en die officiële aankondiging daarvan, dat leidt altijd een beetje tot discussie over de redactie. Want is dat nou een significant moment of niet? Hoe kijk jij daarop terug, Sander?
Ja, we hebben er heel lang op moeten wachten. Totdat het, want ik weet nog dat we iedereen zei van, nou, wanneer gaan ze nou die pandemie verklaren? En ja, er was al sinds eind januari waren we al in een situatie dat het public health emergency of international concern was. Nou ja, is dat nou geen pandemie of is dat iets minder? En ja, dat bleef een beetje hangen totdat ze het uiteindelijk wel deden. En ja, het is eigenlijk een soort administratieve stap, maar in feite was het al een pandemie natuurlijk.
Ja, want als medisch journalist hebben jullie de epidemie eerst in China en de pandemie later, toen het zich over de wereld verspreidde, eigenlijk al vanaf het eerste moment gevolgd. Wat weet jij nog van die weken in februari daarvoor eigenlijk? Hè? Dus voordat het duidelijk was dat het in Europa ook al breed circuleerde. Als je daar aan terugdenkt, Dinky.
Ja, ik herinner me nog, ik heb even teruggekeken wat nou het eerste was wat ik eigenlijk over het coronavirus heb geschreven. En dat was op 21 januari, toen heb ik een kort interview met Marion Koopmans gehad. Omdat er toen 6 doden waren gevallen in Wuhan. En wij toch even wilden weten of we ons nou zorgen moesten maken of niet. En toen heb ik in mijn adresboek gekeken en gedacht, wie kan ik hier nou het handigst voor bellen? Nou, dat leek mij Marion Koopmans toen. En toen zei ze, ja, we houden het goed in de gaten, maar tot nu toe nog maar even geen zorgen. En 3 dagen later werd de eerste keer de OMT bij elkaar geroepen. En daarna ging het eigenlijk heel erg hard. En wij hebben als wetenschapsredactie, vooral in het begin, kijk je natuurlijk heel erg naar wat er allemaal in China gebeurt. De Chinese RIVM-site, die hou je in de gaten. Publicaties die dan uit China worden gedaan over dat virus. Dus dat is in het begin natuurlijk waar je naar kijkt, omdat daar die pandemie begint en daar de meeste informatie vandaan komt.
Nu waren er al vanaf het begin al zorgen of geluiden van is die informatie die uit China komt wel betrouwbaar. Hoe ben jij daarmee omgegaan, Sander? Wat je Nicky beschrijft is in het begin is er nog zoveel onduidelijk en zijn bronnen schaars. Ja. Hoe pak je dat aan?
Ja, in het begin was het heel raar eigenlijk, want de WHO had ook niet de informatie die ze in China wel hadden. Dus wat we in het begin deden was met Google Translate de Chinese cijfers vertalen. Want de gezondheidsraad van Wuhan, die publiceerde wel cijfers. En we wisten natuurlijk niet hoe betrouwbaar het was, maar je kon in ieder geval een trend eruit halen. En later verdween dat, want de Chinezen hebben die site uit de lucht gehaald. En toen zaten we even in het donker. Maar dan moet je dus verder zoeken en kom je uit op de site van de CDC. En ook internationale journalisten gingen dat allemaal bijhouden. Dus zo kon je toch nog een beeld blijven houden van de epidemie.
En als Rutte het heeft over 50%, we werken met 50% van de kennis. Hè? En aan de ene kant zit er dus in het begin is er onduidelijkheid over die cijfers en het verloop van de epidemie. Maar ook over het virus zelf is nog maar weinig bekend, zeker in het begin. Als je daarop terugkijkt, denk je dan, zie je dan dat er in een vroeg stadium dat we toch al fundamentele dingen leerden over hoe dit virus in elkaar zit en hoe het werkt en hoe het mensen besmet?
Nou, in het begin was zelfs nog onduidelijk dat het van mens op mens ging. Dat besef kwam eigenlijk pas half januari, terwijl dat in China al langer bekend was. Maar goed, in de westerse wereld duurde dat wat langer. En ja, dat maakt het natuurlijk wel heel erg ernstig, want als zo'n virus van mens op mens gaat, dan verspreidt het zich als een lopend vuurtje letterlijk. En dan krijg je dus die grote pandemie, waar men altijd bang voor is geweest. Ja, verder leek het een beetje op SARS en het bleek dus ook een soort SARS. Dat is ook een besef wat pas langzaam komt eigenlijk.
En die publicaties die daarover verschijnen, over dit virus is een SARS-achtig virus, het gaat van mens op mens overdraagbaar. Is die informatie die heel erg vroeg uit China al kwam, is die achteraf betrouwbaar gebleken?
Ja, dat denk ik wel. Ja, het is Wat de Chinezen ook hebben gedaan, is een enorme wetenschappelijke inspanning geleverd om dit virus zo snel mogelijk in kaart te krijgen. En ja, daar hebben ze ook veel over gepubliceerd, ook op preprints. Dus dat zijn nog niet in tijdschriften gepubliceerde artikelen, maar alvast een manuscript. Zodat anderen daar al meteen mee aan de slag konden. En ja, dat is heel belangrijk geweest, vooral in het begin, omdat niemand nog enig idee had wat er precies aan de hand was.
En was dat voor jou, Nicky, die vroege bouwsteentjes, hè, over, als het gaat om de kennis over het virus, wat is jou daarvan bijgebleven, van dingen die we leerden in februari?
Ja, wat mij vooral bijgebleven was eigenlijk de eerste publicatie, niet uit China, maar uit Duitsland. Ook op zo'n preprint server. En het was natuurlijk al een beetje ingewikkeld om te kijken of zo'n publicatie nou hout snijdt of niet. Dat was wel is een belangrijke taak en is lastiger omdat iedereen maar alles op die server gooit. Maar er was één publicatie waarvan ik dacht, ja, dat is wel interessant omdat ze daar lieten zien hoeveel virus iemand nou maakt als hij ziek is. En op welke dagen de meeste virus wordt gemaakt en hoe lang dat aanblijft. En of dat virus besmettelijk is. En dat was ja echt al half maart zag ik dat op die preprint server staan. En toen heb ik ook een viroloog gebeld om te horen ja, of dat nou inderdaad goede informatie was en hoe we dat moesten duiden. En dat blijkt wel echt een heel belangrijke bouwsteen geweest te zijn, waar eigenlijk nog steeds wel omheen gebouwd wordt.
En wat liet ze daarin precies zien?
Ja, ze lieten zien dat je eigenlijk 1-2 dagen voordat je besmet bent, dat er dan al een hoge virusproductie kan zijn. Het was maar bij negen patiënten hoor, met milde klachten. Dus het was ja, een kleine studie. Eigenlijk vooral in de eerste week was er veel virus. En in de tweede week werd er dan antilichaam gemaakt, waarna dat de hoeveelheid virus in de neus- en keelholte afnam. Behalve bij mensen die het ernstiger hadden, daar bleef soms wel tot 3 weken lang nog virus detecteerbaar. Maar ze hebben dus ook geprobeerd om dat op te kweken, het virus, om te kijken of het nog infectieus is. En dat was eigenlijk alleen voornamelijk in die eerste week konden ze dat doen. En ja, dat zijn natuurlijk wel hele belangrijke dingen om te weten. Dat je een beetje weet wie is er nou wanneer besmettelijk. Dat is natuurlijk nog steeds iets waar we heel erg mee worstelen. Maar ja, dit geeft wel een soort houvast ja, waarmee je dan verder kan werken.
En wat mij is bijgebleven, is dat keer op keer bleek dat het heel erg ja, snel of geniepig of onduidelijk overdraagbaar was. En ik vraag me af of dat voor een deel de dynamieken verklaart tussen overheidsingrijpen, dat soms een beetje laat voelde. En niet alleen in Nederland, maar gewoon over de hele wereld. En die verspreiding die steeds ja, niet in toom te houden bleek overal. Is dat dan een van die ingrediënten die je nodig hebt om dat te kunnen snappen?
Hoe bedoel je dat?
Dat bedoel ik, is dat hè, wat je zegt, dat mensen in die eerste week al vrij besmettelijk zijn. Is dat dan een belangrijk puzzelstukje daarin?
Ja, ja zeker. Omdat inderdaad, dit virus verspreidde zich natuurlijk heel erg onder de radar. Ineens, in China, als de eerste doden vallen, dan blijken er ineens al heel veel mensen besmet. Dus anders dan bij SARS is dit virus overdraagbaar voordat die symptomen beginnen. Of vlak als mensen nog niet heel erg ziek zijn. En ja, dat is het hele geniepige hiervan. Daardoor heeft het zich ook zo ver kunnen verspreiden. En dat geven dit soort onderzoeken inderdaad ook aan. Waardoor dat dan zou kunnen komen.
Is dat ook iets wat jij herkent, Sander? Dat geniepige?
Ja, inderdaad. Ja, ik keek even terug in mijn eerste artikel, wat op 17 januari was geschreven. Dat ging toen nog over het cluster wat bij de Huanan Seafood Market was gezien. En toen dachten de Chinese autoriteiten dat ze er eigenlijk heel vroeg bij waren en dat ze het wel onder controle hadden. Maar ja, het bleek dus toch ondergronds verder te branden. En dat hadden ze niet kunnen voorzien. En ja, daar werden ze eigenlijk ook door verrast.
En als je terugkijkt, dan zie je dat is gedaan in oude monsters en mensen die zich later in ziekenhuizen gemeld hebben. Dan zie je ook al dat het 23, 24 januari in Frankrijk is. En een paar weken later, als je terug gaat kijken, ook al in Nederland in die laatste weken van februari. En dat waren dan niet altijd mensen die heel erg ziek zijn geworden.
Nee, inderdaad. Het idee is ook dat eerst de jonge mensen die veel reizen en overal komen, dat die het virus verspreiden. En dan vervolgens raken ook de kwetsbare groepen besmet. En ja, dat zie je bijvoorbeeld in verzorgingshuizen. Daar vallen heel veel slachtoffers, omdat mensen daar heel kwetsbaar zijn voor dit virus.
Om nog heel even terug te kijken, je zei al, Sander, en je had het ook al, Nicky, over die preprint servers, waar die eerste artikelen en inzichten dan allemaal verschijnen. Als ik het goed begrijp, dat zijn dan de artikelen die nog niet beoordeeld zijn door collega-wetenschappers. Ja. Hoe is dat voor jullie als medisch journalisten? Als je zo'n artikel ziet, ga je daar dan anders mee om?
Dat ook. Maar het versnelt het proces enorm. Want normaal krijgen wij dus die wetenschappelijke artikelen onder embargo te zien. Ja, dan heb je nog even tijd om het te lezen en je voor te bereiden. En dan op een vaste datum kun je die publiceren. En dat doet iedereen tegelijk. Maar nu werd het ook een soort race tussen journalisten en kranten en andere media om als eerste een nieuwe doorbraak te presenteren. Maar dat is wel gevaarlijk, want er zat ook een heleboel onzin tussen. Bijvoorbeeld dat mensen een stukje van het HIV-genoom in dat coronavirus zagen. Nou, dat bleek achteraf grote onzin, maar het stond wel in een wetenschappelijk artikel.
Dus die explosie van
preprint.
Een preprint artikel, zegt Nicky hier even.
Ja, een preprint.
Dat is duidelijk wat anders.
Ja, maar ook, we hebben natuurlijk ook de hele toestand met de Lancet gehad, die een groot onderzoek naar chloroquine had gepubliceerd. En dat bleek achteraf niet te controleren of dat nou wel of niet klopte. En dat was ook onder grote druk gedaan van we moeten zo snel mogelijk dit publiceren.
Dus en bedoel je daarmee dat ook een groot medisch tijdschrift, met wel een naam en een redactie en al dat soort controlemechanismen, ook de fout in kan gaan met vers onderzoek?
Ja, zeker. En het komt allemaal doordat er allemaal zo'n ontzettende haast is. Iedereen wil deze epidemie stoppen. En alles wat er aan gedaan kan worden, dat wordt onmiddellijk opgepikt. Dus de onderzoeker heeft nog maar net zijn paper geschreven en die wordt al uit zijn handen getrokken om dat aan anderen te delen en wereldkundig te maken.
Maar het voordeel daarvan is dat we dus echt in ontzettend rap tempo hebben bijgeleerd over het virus, denk ik dan.
Ja, het voordeel is dat je gelijk mee over de schouder van de wetenschapper kan kijken om te zien wat er gebeurt in zijn kweekschaaltje, bij wijze van spreken. En dat je ook gelijk weet op welke dag iemand dan besmettelijk is, bijvoorbeeld. Maar goed, het nadeel is dat het allemaal heel snel gaat en dat er ontzettend veel op die servers wordt gezet in toenemende mate. Dat loopt nu echt de spuigaten uit. En ja, dat je dus heel goed moet kijken welk onderzoek hout snijdt, of goed in elkaar zit, of welke conclusies je inderdaad kunt trekken uit zo'n onderzoek. Dus het vergt wel enorme zorgvuldigheid om dat te beoordelen.
Ja, en iedereen stapt op die boot, hè? Want corona, als je over corona publiceert, dan ben je verzekerd van een plekje vooraan in de wetenschappelijke rij. En dus je ziet dat cardiologen, dat waren die mensen van de Lancet-studie, dat waren cardiologen, waren helemaal geen epidemiologen, die hebben dat ook geprobeerd. En er zijn voedingswetenschappers die stappen erop in, noem maar op. Iedereen probeert een graantje mee te pikken. En dat levert ook een zee aan artikelen op natuurlijk.
En het punt is dat, jullie zijn medisch journalisten. Jullie hebben vaker met dit beltje gehakt als het gaat om een medische publicatie lezen. Maar door die snelle verspreiding komt het natuurlijk ook sneller in de publieke discussies terecht. Kun je denk ik wel zeggen. En het is denk ik vaak gezegd. Jij sprak Marion Koopmans ook. Die heeft het gehad over 17 miljoen virologen, Nicky.
Ja, 17 miljoen experts. Ja. Die meedenken en meebeslissen.
Heb jullie
beslissen. Maar mee zouden willen beslissen, ja.
Hebben jullie dat ook gemerkt dat als jullie over het coronavirus publiceerden, dat daar veel reacties op kwamen? Of dat er veel mensen waren die ook iets gehoord of gelezen hadden waarvan ze dachten van ja, misschien zit het wel niet zoals jij het opschrijft, maar zit het helemaal anders?
Absoluut, ja. Wij krijgen heel veel e-mails van lezers en mensen die sowieso lezers met vragen. Vooral in het begin van de epidemie kregen we heel veel vragen. Nou, zelfs of je een reisje nog wel door kon laten gaan, zeg maar, hele praktische vragen. Maar wij krijgen ook veel mails van mensen met ideeën om deze epidemie op te lossen. Of medicijnen misschien die zouden kunnen helpen. Of vriendelijke of iets minder vriendelijke tips dat we eens ergens naar moeten kijken, omdat niemand dat gezien heeft, maar het echt heel belangrijk lijkt. Dus er zijn heel veel mensen die meedenken en hun ideeën spuien. En soms zijn het hele wilde theorieën en soms zit er natuurlijk ook wel wat in. Of soms hebben ze het ook gelezen op die servers of bij media. Maar enorme stroom aan reacties.
En hoe ga je daar dan mee om, Sander, met al die interesse en aandacht?
Nou, ik probeer de meeste reacties wel te beantwoorden, maar in de voortdurende nieuwsstroom en alles is dat ook niet altijd even goed gelukt. Maar ja, het is zoveel. Iedereen wil hier alles van weten en dat is het probleem. We weten eigenlijk nog niet alles. En Rutte heeft het dan over de helft wat we weten en daar moeten we 100% van de beslissing op nemen. Maar ja, die helft die wordt ook eigenlijk niet kleiner, want we ontdekken steeds weer nieuwe dingen die eigenlijk ook wel ernstig zijn waar we rekening mee moeten houden. Bijvoorbeeld dat mensen veel langer ziek zijn dan we gedacht hadden.
Kijk naar de talkshows bijvoorbeeld, daar zijn ook geregeld virologen aangeschoven. En het satirische online programma Clickbait heeft daar wel een heel erg leuke persiflage van gemaakt.
Nu heb ik het eerste virologen boekingskantoor van Nederland. Viral Bookings. Let's go viral. Ja, alle grote namen zitten bij ons. Ik heb Ab Osterhaus, Marion Koopmans, Roel Coutinho. Want die praten ook onderling. Van je moet eens met Tex een bakkie gaan drinken. Dat is slim. Jaap van Dissel heb ik zelf gebeld. Ik zeg, Jaap, wat krijg je nou voor die tv-optredens? Wat denk je dat hij zegt? Niks. Ik zeg niks. 7 miljoen kijkers, dat gaan wij voor jou fixen. Nu krijgt hij 8000 per persconferentie. En ik 9.
Ja. Maar dat zijn niet allemaal virologen, toch?
Er is zoveel vraag. Hè? Ik heb 30 virologen en 10 zijn denk ik echt virologen. De rest ziet er gewoon slim of leuk uit. Ilja Gort, die is finoloog. Maar ze boeken hem.
Er waren natuurlijk veel... Ja, mensen met papieren ook, die ook veel van virussen afweten, die natuurlijk ook meekijken. Heb jij zelf veel naar de talkshows gekeken, Nikki, om perspectieven te horen? Of heb je het een beetje links laten liggen?
Nou, af en toe wel, maar ik had vaak wel, hè, als je dan al de hele dag tot ver in de avond bezig bent met corona, zat ik op mijn zolderkamer en als je dan naar beneden komt en je moet weer, nou, dan keken we soms nog het nieuws. Maar soms was ik dan ook wel even klaar met corona. Maar natuurlijk heb ik wel af en toe gekeken om te kijken wat er leeft en waar mensen mee zitten.
Nee, ik vond ook vaak wel verrassend om te zien wie er allemaal in die talkshows zaten. Want het waren vaak dus artsen uit de ziekenhuizen in Brabant. Die dus heel dicht bij het vuur zaten, zeg maar. En die dus ook informatie uit eerste hand hadden van hoe ernstig het eigenlijk was. En hoe snel die IC's overliepen. En dat hadden zij als eerste mee te maken. En zij waarschuwden dus de rest van het land. Waar de waarschuwing toch niet altijd even goed gehoord werd. En dat vond ik wel interessant om te zien.
Naarmate de epidemie vorderde, kun je eigenlijk wel zeggen dat de rol van het RIVM ook steeds meer tegen het licht werd gehouden. Van aan de ene kant mensen die zeiden van het is te streng wat er gebeurt en het gaat veel te ver. Aan de andere kant mensen die zeggen nee, het ging te traag en niet snel genoeg. En de verpleeghuizen die waren te lang buiten beeld gebleven. Hoe keken jullie daar tegenaan? Daar ben ik wel benieuwd.
Nou ja, het RIVM werd door onze minister-president een beetje op de politieke stoel gezet. Omdat hij zei van, nou, wij gaan precies doen wat het RIVM zegt. Dat mag dan zo zijn, maar uiteindelijk zijn het natuurlijk politieke besluiten om ja, maatregelen te nemen, zoals het op slot doen van de samenleving. Dus dat vond ik niet helemaal eerlijk. En daardoor krijgt het RIVM dus ook zeg maar de kritiek van... ja, we nemen nu allemaal maatregelen, maar is het allemaal wel nodig? Maar zij kijken natuurlijk vanuit een wetenschappelijk perspectief en geven een advies. En de regering beslist over de maatregelen.
En als het gaat om het verzamelen van die kennis en dat advies uitbrengen. Jullie hebben eigenlijk ook live mee proberen te kijken terwijl die kennis verzameld werd. Hoe zien jullie dan dat het RIVM die kennis zeg maar verwerkt? Ging dat even snel als jullie dat deden?
Die indruk kreeg ik wel, ja, over het algemeen wel. Ook in mijn gesprekken met alle de virologen die dan ook in het OMT zitten of regelmatig het OMT adviseren. Daar hoorde je ook wel de discussiepunten die wij hier op de redactie natuurlijk ook hadden. Dingen die gewoon nog niet helemaal duidelijk zijn. Maar ik had wel de indruk dat zij ook gewoon het laatste wetenschappelijke nieuws zagen en dat zo goed mogelijk probeerden te incorporeren in hun adviezen. Ja.
Ik licht er heel eventjes iets uit. De mondkapjes bijvoorbeeld, Sander. Dat werd op een gegeven moment een heel groot discussiepunt. En het RIVM neemt daar dan de wetenschappelijke stand van dat moment in. En zegt van ja, de aanwijzingen voor de effectiviteit ervan om de epidemie onder controle te houden, die zijn niet zo groot. Dus we gaan daar verder niks mee doen. Terwijl die roep uit de samenleving dan wel eens groter kan worden. Van misschien helpt het wel, zegt eigenlijk iedereen. Hoe ga je daar als medisch journalist mee om?
Het is natuurlijk heel onzeker, omdat het een nieuw virus is. Maar wat we weten van de bescherming van de mondkapjes, moeten ze allemaal uit kennis van andere virussen komen. En ja, daar zit een onzekerheid in. En dan in Aziatische landen was het gebruik van mondkapjes heel gewoon. En dat deed iedereen dat ook. Maar hier in het Westen is dat toch iets anders. En als ik zelf op straat kijk, zie ik ook dat mensen heel slecht met het gebruik van een mondkapje omgaan. Met een mondkapje dat op hun kin hangt of alleen de mond bedekt en de neus vrij laat. Ja, dat is natuurlijk geen bescherming.
Zelf zag je een beetje een discussie ontstaan over de verspreiding van het virus, Nicky. Terwijl het verhaal in het begin hier juist best wel duidelijk was, de druppelverspreiding, ontstond daar later onduidelijkheid over. Hoe heb jij, dan was het idee van gaat het misschien toch meer via de lucht en kleine wolken met fijne druppeltjes die ook vrijkomen als we elkaar spreken. Hoe heb jij dat gevolgd en ervaren en zien groeien?
Ja, daar zie je heel erg dat die discussie die normaal gesproken tussen wetenschappers woedt. Dingen zijn nog niet duidelijk en de een vindt dit en de ander vindt dat. En dan gaan die wetenschappers samen discussiëren over hoe het nou zou kunnen zijn. Of ze proberen gaten te schieten in elkaars onderzoek op een congres of zo. Maar die discussie die zie je nu gewoon uitgevoerd worden in het publieke domein. En iedereen kijkt mee. 17 miljoen mensen proberen nu gaten te schieten in wetenschappelijk onderzoek. En tot dan toe was het idee, dit virus verspreidt zich voornamelijk via de grote hoest- en niesdruppels. Die vallen op de grond binnen een meter of anderhalve meter. Daarom moeten we die afstand houden. En dat is de grootste verspreidingsmogelijkheid.
En wanneer begint het dan te veranderen, dat idee?
Nou, dat idee begon een beetje te veranderen toen ook fysici hun studies gingen publiceren. Vloeistofdynamica bestudeerders. Daar wordt heel lang, wordt al jarenlang onderzoek naar gedaan. Naar wat voor druppelwolken wij uitstoten als we praten of hoesten of niezen. En die blijken heel ver te kunnen komen. Achter een hardloper kan het wel 10 meter zijn dat die wolk blijft hangen. In
maar de vraag is natuurlijk of er nog virus in zit.
Nou, daar moet ik. Dat is dan de vraag die virologen stellen. Dus die fysici die zien enorme wolken met druppels, grote druppels, kleine druppels, waar ze allemaal heen gaan. En dan komen de virologen die zeggen, ja, maar het is nog helemaal niet duidelijk of er nog virus zit in bijvoorbeeld die kleine druppeltjes. En of dat dan nog levensvatbaar is, of het jou kan besmetten, of jij daar ziek van kan worden. En al dat soort vragen worden nog niet beantwoord. Dus dan zien de fysici bijvoorbeeld al een heel groot besmettingsgevaar. Terwijl de virologen zeggen, nou ja, maar dat is nog helemaal niet gezegd. En het overgrote deel zit gewoon in die grote druppels. Dus vooralsnog, met alle kennis die we hebben en ook met alles wat we zien, hoe het verspreidt, epidemiologisch, is dan de gedachte, het is voornamelijk die grote druppels, dus we houden gewoon die anderhalve meter aan en klaar. He, dus we proberen daar een duidelijke richtlijn in te maken op basis van de kennis die we hebben. Maar ja, je ziet dat is een discussie en het is ook nog niet helemaal duidelijk hoe dat nou zit. Dat wordt nu ook in onderzoeken nog bekeken. En je ziet dat heel veel mensen daar enorme stelling in nemen, terwijl er nog helemaal geen wetenschappelijke grond voor is.
Ik snap wel dat verwarrend kan zijn, want je kunt dus een televisie-item maken waarin de ene wetenschapper waarschuwt voor fijne druppeltjes en je een andere wetenschapper opvoert die zegt, we weten het allemaal nog niet zeker en we moeten het nog even afwachten.
Precies.
Dat kan best wel verwarrend zijn.
Dat is heel verwarrend en dat is ook, de een zegt, waarom neem je niet zeker voor het onzekere, gaan we daarvan uit? En de andere zegt, waarom doen we niet gewoon die hele anderhalve meter weg? En daartussenin moet je dan laveren. En ik denk dat heeft dus mee te maken met die onzekerheid die nog zit in het wetenschappelijke onderzoek. Terwijl wij gewoon hele duidelijke richtlijnen willen. Gewoon duidelijkheid, wanneer ben je nou besmettelijk en wanneer niet. En het heeft er ook mee te maken dat het natuurlijk uiteindelijk allemaal risico's zijn. Welke mate van risico loop je binnen de anderhalve meter, buiten de anderhalve meter, om dat even te nemen. Dat is natuurlijk geen harde maat. Het is niet zo dat als jij op 1,70 meter staat, dat het daar nooit gebeurt dat iemand besmet raakt of iets dichterbij. Alleen de kans daarop neemt af. En de kans dat een druppeltje infectieus is, neemt af als het zo klein is en ver zweeft. Dus het zijn allemaal risico's en kansen. En dat kun je gewoon maar lastig vangen natuurlijk in hele duidelijke, heldere regels. En als een overheid dat dan probeert, bijvoorbeeld door zo'n anderhalve meter dan maar aan te kondigen. Dat is natuurlijk een soort afronding van risico's.
Zie jij dat ook zo, Sander, dat het gewoon lastig is om in... Ja, we leven in een wereld van risico's en kansen. En natuurlijk is het gevaarlijker als je dicht tegenover elkaar staat dan als je wat afstand houdt. Maar dat het een lastige opdracht is om dat te vangen in een heldere richtlijn of advies.
Ja, want zelfs als je mondkapje draagt en een goed mondkapje, is het risico nog niet nul. Dus kijk, dat is iets wat heel moeilijk is om mee om te gaan voor de gemiddelde Nederlander. Maar je hebt gewoon te maken met allerlei onzekerheden. En niet alleen de kansen, maar ook gewoon de wetenschappelijke onzekerheid. Dat we niet weten hoe het precies gaat.
En dat klinkt allemaal ontzettend genuanceerd. Maar je kunt natuurlijk niet als journalist altijd zeggen van alles is nog onzeker. En we moeten het nog maar even afwachten. Dus in de tussentijd wil je wel verslag doen van de kennis die er naar buiten komt. Hoe doe je dat dan?
Ja, je ontkomt eigenlijk toch niet aan die nuance en aan de zin dat het in onderzoek is. Ik denk dat het beste wat je dan kan doen is gewoon zo goed mogelijk uitleggen waarom, welke wetenschappelijke aanwijzingen we hebben voor A of B. En hoe je daaraan komt en wat het tegengeluid is. Dus waarom sommige mensen denken dat het anders zit. Dat is wat je kunt doen.
En die wetenschappelijke discussie die normaal gesproken achter gesloten deuren plaatsvindt, of in ieder geval niet achter gesloten deuren, maar in ieder geval in tijdschriften en op congressen, breng je die dan ook meer in de openbaarheid? Laat je daar ook meer van zien, van die gesprekken en die oneenigheid die er dan is?
Ja, zeker. Ja, dat is sowieso wel iets wat je doet natuurlijk. Dat je laat zien dat er, als er meerdere meningen zijn over een bepaalde wetenschappelijke hypothese, dan laat je die ook zien. En dat is in dit geval ook zeker nodig. Ja.
Een ander aspect waar veel interesse voor is, waar veel aandacht naar uitgaat, dat is de kwestie van kunnen we een effectief medicijn vinden en kunnen we op korte termijn een vaccin ontwikkelen. En dan zie je volgens mij iets anders. En dan zie je niet die, die onzekerheid en die onduidelijkheid. Maar er zit ook heel veel hoop bijna in. We willen natuurlijk ook allemaal dat er snel een medicijn is. Dus ik vraag me af, Sander, hoe ga je dan om met nieuwtjes die in de richting lijken te wijzen van, hey, misschien is dat een interessant middel. Of misschien zit de ziekte wel zo in elkaar en kunnen we het op die manier behandelen. Daar komt natuurlijk ook heel veel rijp en groens door elkaar over naar buiten.
Ja, het probleem is dat we eigenlijk geen medicijn hadden klaar liggen. Dus wat je dan moet doen als arts is kijken van wat werkt wel. En het is een beetje wanhopig dan van laten we dit proberen, laten we dat proberen. En als je dat gewoon per geval doet, dan leer je er niks van. Dus eigenlijk zou je dat in een onderzoek moeten doen. En vandaar dat er dus ook allerlei klinische onderzoeken zijn opgestart om dus deze nieuwe medicijnen te onderzoeken. En dat zijn dan vaak medicijnen die al op de markt zijn, maar een nieuw doel krijgen. Dus die twee chloroquines, hydroxychloroquine en gewone chloroquine, die waren oorspronkelijk ontwikkeld voor malaria, maar die bleken dus in celkweken het virus te remmen. Dus ze dachten, nou, dat gaan we ook tegen corona inzetten. En dan blijkt achteraf dat het effect daarvan heel erg tegenvalt en dat er ook nog wel risico's aan zitten. Dus ja, dat is dan eigenlijk wel een forse tegenval.
En heb je dan voor jezelf een soort maatstaf wanneer... Wanneer schrijf je dan wel over chloroquine onderzoeken en wanneer niet? Want het is in het begin moet het zich nog helemaal bewijzen.
Ja.
En toch is er rumoer omheen. Want mensen zeggen het tegen elkaar van ja, misschien is dat wel een interessant middel.
Ja, en het was ook interessant in het begin hoor. Dat wil ik zeker niet ontkennen. Want het zou natuurlijk fantastisch zijn als je met goedkope pilletjes dit virus de nek om kan draaien. Maar ja, dat lukte dus niet. Het was een enorme hype om dat bijvoorbeeld het bedrijf in Nederland dat het maakte moest bewaakt worden, omdat er allemaal verdachte situaties rondom het bedrijf waren. Ja, mensen willen gewoon een soort ook een noodgreep doen om zichzelf te redden.
En die grote onderzoeken die je noemt, weet je, dat is natuurlijk waarop je een stevigere uitspraak kunt doen als iets bij veel mensen in verschillende landen, in verschillende ziekenhuizen getest is. Zie je dat die onderzoeken worden opgestart en krijgen we daar al resultaten van binnen op dit moment?
Ja, er zijn zeker al resultaten. Het gevolg daarvan is ook geweest dat we steeds minder overhouden, omdat sommige dingen dus afvallen. En dat is wel jammer natuurlijk. Maar gelukkig komen er ook weer nieuwe medicijnen op en die gaan we dan opnieuw proberen.
En ja. Aan het begin heb je geen idee van wat misschien kan werken. Zie je in de behandeling, en dan hoeft dat niet per se alleen met medicatie te zijn, maar ook hoe je de zorg geeft aan patiënten. Zie je dan als je op het moment dat Rutte die uitspraak doet, we hebben 50% van de kennis over het virus en over hoe zieke mensen ervan worden. Zijn we daarin opgeschoten nu?
Ja, dat denk ik wel. Maar kijk, wat heel belangrijk was, Chinese artsen die gaven al een heleboel tips en dingen van let hierop, let daarop, leg mensen op hun buik bijvoorbeeld. Dat hebben we hier allemaal opnieuw moeten uitvinden. Dat vind ik dan toch wel een beetje schrijnend, dat die mensen dus eigenlijk niet geloofd werden.
Dat die vroege inzichten eigenlijk uit China en Azië eigenlijk weer opnieuw uitgevonden zijn hier.
Ja, ja.
En Nicky, voor het vaccin speelt natuurlijk iets soortgelijks. Dat daar op het moment dat duidelijk werd dat dit een hele grote epidemie en een pandemie ging worden, dan zijn er natuurlijk ook allerlei bedrijven en onderzoekslaboratoria die werk gaan maken van een vaccin. Ik heb een stuk van jou gelezen en het zijn er meer dan 100 inmiddels.
Ja, inmiddels zijn het er bijna 130 volgens mij vaccins in ontwikkeling.
Hoe breng je daar een beetje orde in aan? Want je kunt ze niet allemaal alle 130 van dag tot dag gaan volgen natuurlijk.
Nee. Dus de vaccins die ik vooral in de gaten hou zijn nu de vaccins die al bij mensen worden getest. Want zo'n vaccin moet heel veel fases door en als het dan bij mensen kan worden getest, nou dat is in elk geval een stukje verder. En dat zijn er nu een stuk of 10, dacht ik. Ja, dus die hou je in de gaten. En het is inderdaad een ontzettend hoog tempo waarin het allemaal ontwikkeld wordt. Dat is natuurlijk dankzij al die moleculaire biologische technieken die nu zo die we nu gewoon heel ver ontwikkeld hebben, waardoor dat heel snel kan gaan. Ja, en je merkt echt dat onderzoeksgroepen en bedrijven alles op alles zetten om het zo snel mogelijk te kunnen maken. En ook die goedkeuring straks snel rond te krijgen.
Maar om een beetje kritisch te zijn, we hebben in 2003 natuurlijk wel een slag gemist. Toen was SARS 1.
Nou,
precies, daar hadden daar waren ze bezig met vaccinontwikkeling tegen SARS 1. Maar dat is verder niet doorgezet, omdat de epidemie alweer voorbij was. Maar,
ja, dat is heel zonde dat niet is doorgezet. En ook medicijnontwikkeling, als je dat gewoon wel vanaf dat moment had doorgezet, dan was je nu natuurlijk al veel verder geweest. Ja.
En want SARS-1, 2003, het is moeilijk, het is 17 jaar geleden. Het is al lijkt een epidemie van het verleden.
Ja, is het ook.
Ja, want SARS is uiteindelijk verdwenen. Hebben we daar dan... zitten mensen dan toch zo in elkaar dat als het gevaar geweken is, is dat dan de aandacht alweer snel naar nieuwe dingen aangaat? Had de wetenschap daar zich toch anders in moeten opstellen eigenlijk?
Nou, er zijn natuurlijk altijd wetenschappers geweest die hebben gewaarschuwd van pas op jongens, dit kan nog een keer gebeuren. Maar het is bij 800 doden gebleven of iets meer dan. Maar toen ging iedereen weer gewoon verder met zijn leven eigenlijk. En bijvoorbeeld ook...
Ja, dus wat dat betreft hebben we eigenlijk...
Ja, ga jij maar.
Wat dat betreft hebben we dan uiteindelijk tussen aanhalingstekens geluk dat dit wat langer duurt. Omdat we nu ook daadwerkelijk al die medicijnen en vaccins... echt proberen te ontwikkelen. En dat is wel goed, want ja, zo'n epidemie of pandemie ligt natuurlijk uiteindelijk altijd wel op de loer.
Ik zie nog even één stapje daaronder is hè, die vaccins worden ontwikkeld en beschreven nu. Sander noemde in het begin al een grote Lancet-studie naar een medicijn dat de chloroquine dat uiteindelijk tegen bleek te vallen. Hoe iedereen wil ook een vaccin. Hoe zorg je er dan voor dat je daarmee niet valse hoop wekt? Want veel vaccins gaan niet werken waarschijnlijk.
Ja, het overgrote deel gaat niet werken. Een hoogleraar vaccinologie vertelde me dat het 90% afvalt van alle vaccins die ontwikkeld worden. Dus het is echt afwachten of een vaccin überhaupt werkt, of het überhaupt een antilichaamrespons opwekt, of dat voldoende is om dit virus aan te pakken. Sowieso of een luchtwegvirus zich wel zo goed laat vangen door een vaccin. Dus dat zijn allemaal wel onzekerheden. Dat valt mij ook op. Dat is wel met meer onderzoeken zo. Hè? Dan is er een onderzoek dat laat zien dat een vaccin bijvoorbeeld 30% antistof bij 30% van de mensen antistoffen opwekt. Ja, dat kan je zeggen, dat is goed nieuws, want het werkt. Maar je kunt ook zeggen, dat is niet heel veel. Dat maakt het echt lastig.
En het is ook nog de vraag hoe lang een vaccin blijft werken, als het al werkt, hè? Of je dan een jaar lang beschermd bent. Waarschijnlijk niet levenslang, want die hoop moeten we misschien al bij voorbaat laten varen. Ja, het is...
En bij wie? Want jongere mensen hebben een beter afweersysteem dan ouderen. Misschien werkt iets wel bij jongeren en niet zo goed bij ouderen.
Wat ik jullie allebei steeds hoor zeggen, en we zijn dus nu een half jaar verder na de komst van dit nieuwe coronavirus. Jullie hebben het nog steeds de hele tijd over onzekerheden. Dus we hebben echt een stortvloed aan wetenschap over ons heen gekregen. En nog wijzen jullie heel veel plekken aan waar we van nog eigenlijk heel weinig weten. Als het gaat om verspreiding, als het gaat om welke medicijnen werken, welke vaccins werken.
Waar komt het überhaupt vandaan, het virus? Dat weten we.
Ook ja, een grote
we
vraag.
Weten dat het waarschijnlijk heel erg waarschijnlijk uit vleermuizen komt. Want daar is een virus verwant gevonden. Maar hoe het dan vanuit de vleermuizen in de mens is terechtgekomen, dat is nog een raadsel.
Dus nu heb je er nog een raadsel aan toegevoegd. Maar is dat ja. Betekent medisch journalist zijn in een tijd van pandemie dat je eigenlijk de hele tijd onzekerheden aan het wegen bent en aan het interpreteren en aan het communiceren?
Ja, dat vat je wel mooi samen zo, ja. Ik sta de hele dag onzekerheden af te wegen.
Is dat voor jou ook zo, Sander?
Ja, en iedereen wil heel graag een zekerheid van zeg mij dat het vaccin werkt of zeg mij dat dit het beste medicijn is. Maar dat kan helaas niet.
Ja, ik blijf toch met het terugdenken aan Mark Rutte en zijn 50% van de kennis. En ik zit nu langzaamaan te denken dat hij nog, toen hij dat op 12 maart zei, wel heel erg optimistisch was met 50% van de kennis. Met alle onzekerheden die we intussen weer besproken hebben.
Ja, zeker. Ik vind dat 50% is echt ruim, denk ik. Ja, helemaal in maart.
En nou ja, ik weet nu dat jullie me gaan vertellen dat het allemaal heel erg onzeker gaat zijn. Maar als ik toch een klein beetje mag vragen naar de toekomst op deze terreinen. Dus we hebben gezien hoe geniepig het virus zich kan verspreiden. Tegelijkertijd is de wereld heel erg alert op dit moment. Dus aan de ene kant zien we dat landen met goede diagnostiek uiteindelijk het virus en die er economisch goed voor staan, het virus uiteindelijk wel onder de duim kunnen krijgen in Europa in ieder geval. Tegelijkertijd zien we het op heel veel plekken misgaan. Als jullie kijken naar het aspect verspreiding, wat verwachten jullie of waar gaan jullie op letten in het komende half jaar?
Nou, als je wereldwijd kijkt, groeit de epidemie nog steeds. Dus wij denken wel in Europa, hier kunnen we allemaal naar buiten en we gaan weer langzaamaan naar het café en we gaan iets eten in een restaurant. Maar als je kijkt wat er in de rest van de wereld gebeurt, in de VS en in Brazilië, India, dat zijn grote haarden. En het virus klotst dus over de wereld en zal ook ongetwijfeld weer onze kant op komen. Dus we zijn er nog lang niet vanaf, volgens
mij. Nee, ik denk inderdaad dat we er ook niet meer van afkomen. Dat je het gewoon niet zo uit kan stampen, al die haarden, dat we er helemaal vanaf zijn. Omdat je het gewoon altijd dan weer binnenkrijgt via andere landen, via vliegverkeer of via, nou ja, zoals het uit China al is gekomen voordat we überhaupt door hadden dat het bestond. Maar we zijn wel, zoals jij zegt, veel alerter. En we hebben die 1,5 meter regel. Ook al wordt het steeds lastig om dat vast te houden. Dus met die gegevens denk ik wel dat iedereen, dat we er gewoon veel sneller bij zijn als het weer uit zal breken. En dat je dat dus hopelijk beperkt kunt houden hoe ver het zich verspreidt. Maar ja, we moeten wel alert blijven. Ja.
Ja, de tweede golf, daar zit iedereen aan te denken natuurlijk. Hè? Dat die na de zomer weer kan optreden, omdat er dan mensen gaan toch weer binnenleven. En dat vindt het virus heel fijn, want dan kan die makkelijk van de een naar de ander. Daar maak ik me ook wel zorgen over. Ik hoop dat we dat inmiddels onze testcapaciteit zo ver op orde hebben, dat we dat inderdaad in de kiem kunnen smoren.
En als het dan gaat om het vaccin en de ontwikkeling daarvan, want dat zou natuurlijk uiteindelijk een soort uitweg bieden aan een virus waar we niet meer van afkomen. Daar vliegen ook de hele tijd prognoses en het gaat over de herfst en het gaat over de winter en het gaat over begin 2021. Hebben jullie daar een beetje zekerheid te bieden in die mist van onzekerheid?
Ja.
Gaan we weer zekerheid.
Nou, ik wil het ook, Sander.
De zekerheid is dat ze er hard aan werken. De eerste vaccins die zeggen inderdaad, nou, ergens in de herfst is er dan misschien een vaccin wat in grote groepen mensen getest kan worden. Kijk, terwijl je het aan het testen bent, vaccineer je natuurlijk al mensen. Dus die zou je daar dan ook al mee kunnen beschermen. De meeste virologen die ik daarover spreek, die denken toch wel dat het nou niet voor zomer 2021 zal zijn, voordat het in wat grotere hoeveelheden beschikbaar komt voor wat grotere groepen mensen. Oh. En dat blijft een schatting. Dat kun je niet zeggen. Kijk, normaal
Wat ik wel positief vond, is dat fabrikanten al voorraden aan het aanleggen zijn, terwijl ze nog bezig zijn met het onderzoek. Ja, dus als het straks dus goed is, dan kunnen ze meteen beginnen.
Ja, ze zijn het al aan het maken, inderdaad, voor het geval dat het gaat werken. Ja, ja. Dat is natuurlijk heel, heel slim en goed nieuws. Het kan ook een dure strop worden natuurlijk.
Ja, dat zal het voor sommigen zeker worden.
Als je bij die 90% zit van de vaccins, die gaat afvallen natuurlijk. Terugkijkend, 50% van de kennis, 100% van de beslissingen. We nemen weer nieuwe beslissingen die ook weer voortkomen uit eerdere beslissingen. En er gaan nog heel veel beslissingen komen. En de wetenschap gaat in ieder geval geen zekerheid bieden. Maar als ik dan toch een beetje optimistisch mag eindigen. De hoeveelheid kennis die gegenereerd is en de snelheid waarmee dat gebeurd is. Ik heb zoiets nog niet gezien of gehoord eerder. Zijn jullie daar ook van onder de indruk uiteindelijk? Onderaan de streep?
Zeker, ja. Ik ben enorm onder de indruk van het noodtempo waarin dingen worden uitgezocht, met alle haken en ogen die daarbij komen. En we hebben het steeds over onzekerheid, maar uiteindelijk levert de wetenschap natuurlijk wel de enige zekerheden die we hebben. Ik denk dat het nog steeds heel goed is dat we naar de wetenschap blijven kijken. Hè? En dan ook met een zo nuchter, analytisch mogelijke blik kijken naar wat de gegevens ons nu vertellen. Zodat we zo snel mogelijk snappen hoe dit virus werkt. En maatregelen kunnen nemen waarbinnen we dan kunnen functioneren.
Ja, ik ben ook zeker onder de indruk van de enorme productie en dingen die al duidelijk zijn geworden. Maar ja, ik ben ook wel een beetje teleurgesteld in zeg maar mensen die dan meeliften op dit hele wetenschappelijke gebeuren, om zo snel mogelijk alles in kaart te zetten. Ja, en dan denk ik, ja, dat is eigenlijk jammer. Dat we niet als mensheid erin slagen om met z'n allen te proberen dit eronder te krijgen. We blijven ruziemakers.
Samenwerkende ruziemakers misschien.
Ja, precies. Ja. En je moet ook weten, er zitten nog honderden van dat soort virussen in de vleermuizen. Hè? Dus dit zal ongetwijfeld niet de laatste keer zijn dat we zo'n uitbraak meemaken.
Ik was eigenlijk van plan op een optimistische noot te eindigen, Sander, maar
We zouden het deze... al die lijstje van de coronavirussen noemen. Maar dat wil je niet. Nee, dat is misschien niet zo fijn.
Ja, Sander en Nikki, heel erg bedankt dat ik jullie even mocht losrukken van jullie laptops en van jullie verslaggeving over het coronavirus. Dat jullie ons even wilden bijpraten hierover. Dat was heel erg fijn.
Graag gedaan.
Ja, graag gedaan. Ja.
Kim Kabberdijk, heel erg bedankt voor de productie van deze aflevering. De tune die je hoort, die is van het Dudok Quartet. En wil je nou op de hoogte blijven van alles onbehaarde apen? We hebben sinds kort een Facebookgroep waar je je voor kan aanmelden. Dus doe dat vooral en dan zien we elkaar daar ook. En wij zijn natuurlijk volgende week weer met een nieuwe aflevering. Mijn naam is Lucas Brouwers. Tot dan!
Positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.